Welkom bij Droom en Daad, de verkiezingspodcast waarin Bas Jacobs en ik, Esther van Rijswijk, de afgelopen weken doken in dossiers die Nederland al jaren in hun greep houden. We hebben het gehad over wonen, migratie, stikstof, zorg, de toeslagen, onderwijs en economische groei. En we hadden er nog wel een paar kunnen bedenken. Dossiers waarover stapels rapporten zijn geschreven, de analyses liggen er, de adviezen ook, maar waar de politiek niet tot keuzes komt. Bas, we duiken dus niet in een nieuw dossier?
Nee, het is vandaag tijd om met een politicus te praten, of een oud-politicus. Want we hebben de afgelopen weken gezien dat goed beleid vaak niet van de grond komt, ook zelden wordt gewaardeerd door kiezers in de verkiezingen. En hoe goed de experts ook waren met wie we spraken, zij weten niet wat het is om in die politieke arena rond te lopen. En onder welke prikkels die politici blootstaan, hoe die structuren precies werken en of we daar iets aan kunnen verbeteren. En daarom wil ik vandaag praten met iemand die het klappen van de politieke zweep kent.
Ja, eerst even die obstakels. We wilden geen cynische podcast maken, daar zijn we mee begonnen. En daarom doken we de afgelopen weken bij elk dossier in de vraag: hoe komt het nou dat het zo moeilijk is om tot beleid te komen? En misschien konden we daar dan zelfs wel een beetje begrip voor opbrengen. We kwamen tot 5 grote obstakels en bij sommige dossiers zie je ze geloof ik allemaal terug. En jij zet ze even op een rij.
Ja, als eerste en ik denk toch als meest dwingende zien we, je zou kunnen zeggen, de opkomst van medialogica en polarisatie. We hebben gezien hoe alles overheersend beeldvorming is geworden in alles rondom de politiek. Zeker in de sociale media, maar ook de gewone media gaan daar voor een deel in mee. En ja, die drijven op ophef en oproer. En polarisatie helpt ook om permanent die aandacht te trekken. En dat ondermijnt niet alleen de politieke discussie over de problemen waar we mee te maken hebben, maar ook de oplossing. Ook de ambtenarij, de uitvoerders lopen hier tegenaan. En voor sommige politici zijn hun woorden hun enige daden geworden. En ik denk dat we dat op een aantal dossiers zien. Het belangrijkste denk ik migratie en asiel. Een ander probleem wat we steeds zien terugkomen is dat sommige dossiers zijn zo ingewikkeld geworden dat ze niet meer eenvoudig te maken zijn voor kiezers, ook voor de media, ja, om ze over te brengen aan het grote publiek. En denk bijvoorbeeld aan de financiële sector na de financiële crisis, belastingstelsel en toeslagen, de toeslagenaffaire, stikstofprobleem en opkomst van de boerenpartij, de pensioenen. Nou ja, ga zo maar door. Ja. Die dossiers zijn zo ingewikkeld. Het is heel moeilijk om daar politiek op te voeren.
Ja, jij noemt dat steeds de simplicity constraint.
Precies. Als derde hebben we natuurlijk gevestigde belangen. Sommige groepen hebben natuurlijk baat bij de instandhouding van maatregelen die we nu als onverstandig zien. Kijk naar de woningmarkt. Daar hebben kopers baat bij de instandhouding van de fiscale voordelen, maar ook de huurders, de sociale huurders, baat bij de instandhouding van de huurregulering, waardoor ze ver onder de marktprijs kunnen huren. Maar het is niet alleen die grote groepen. Het zijn soms ook hele geconcentreerde groepen die belangen hebben, zoals bij de boeren. Daar zien we dat het stikstofprobleem niet wordt opgelost, omdat boeren hebben potentieel heel veel te verliezen bij de oplossing daarvan, terwijl de voordelen van het oplossen van het probleem in de samenleving als geheel neerslaan. En dat maakt het heel lastig om daar doorheen te breken.
Ja.
Vierde.
Nummer 4.
We zien dat het moeilijk voor de politiek is om op de lange termijn beleid te maken. En dat heeft gewoon te maken met dat de regering maar 4 jaar zit, maar tegenwoordig is dat heel vaak nog veel korter. En dat betekent dat wil je politiek overleven, dat je op de korte baan moet winnen, terwijl de problemen om lange termijn oplossingen vragen. En dat hebben we bij alle dossiers gezien. En als vijfde zien we dat de feiten niet altijd geaccepteerd worden. En dat hebben we ook bijvoorbeeld bij stikstof gezien, maar we zien het ook bij migratie, dat er heel veel ruis in de politieke discussie komt, heel veel discussies over of iets klopt of niet klopt. Maar zelfs zo erg dat kiezers in sommige gevallen tegen hun eigen belang in gaan stemmen. En ik wil hier een voorbeeld uit Amerika noemen, de overwinning van Trump. Ik geloof niet dat het grootste deel van de mensen die op hem stemt iets te winnen heeft bij zijn beleid. En toch doen ze dat. En dit is een heel ingewikkelde Als je toch op een hele, je zou kunnen zeggen, rationele manier naar de oplossing van allerlei problemen kijkt, op het moment dat kiezers er niet van overtuigd zijn en dingen geloven die niet kloppen, hoe krijg je het dan wel voor elkaar?
Ja, en die ratio snappen we echt nog steeds niet met z'n allen. Oké. We gaan daarover verder praten met een politicus. Bas, wie heb je uitgenodigd?
Nou, Wouter Koolmees. Hij is nu president-directeur van de NS. Maar we kennen hem vooral als politicus tussen 2010 en 2022. Hij kwam in de Kamer als woordvoerder van Financiën voor D66. En in 2017 was hij minister van Sociale Zaken onder Rutte 3. Hij loosde de pensioenwet door de Kamer en was de man.
Laatste stukje niet. Ja. Nou, je hebt hem klaargelegd.
Ik heb een pensioenakkoord gesloten. Carola heeft de wet gemaakt.
Okay. Heel goed. Ja. Dank voor de correctie. En Wouter Koolmees was de man achter de steunpakketten tijdens corona. En hij was ook betrokken als verkenner en later als informateur bij de totstandkoming van Rutte 4. En ik ken Wouter Koolmees als een super inhoudelijke, buitengewoon competente en zeer gedreven politicus. Helaas is hij geen politicus meer. En ik wil van hem horen hoe dat politieke bedrijf werkt. Waar zijn die politici mee bezig? Wat zijn de incentives waar ze mee te maken hebben? Wat zijn de constraints, de beperkingen waarbinnen ze opereren? En ik wil eigenlijk van hem weten wat zijn analyse is, waarom die dossiers vastlopen en ook hoe we daar misschien weer uit kunnen komen.
Ja, ik hoor al lekkere economentaal, incentives, constraints, prikkels. Wouter Koolmees, welkom.
Dankjewel.
Je bent ook econoom,
ja.
Toch? Ja,
ja.
Ja. Laten we even bij die lijst met obstakels beginnen, die Bas net noemde. Herken je die? Ontbreekt er iets?
Ik herken ze allemaal. En ik denk ook dat ze de afgelopen jaren dominanter zijn geworden.
Okay.
Ook in mijn eigen periode, in 2010 ben ik de Tweede Kamer ingekomen. Ook in 2022 ben ik de politiek heb ik verlaten. Maar ook in die 12 jaar dat ik daar heb gezeten, heb ik het ook zien veranderen.
Yeah.
Het heeft ook te maken met versplintering van het politiek landschap.
Yeah.
Steeds meer partijen, ook steeds meer kleinere partijen, die harder moeten schreeuwen om aandacht te krijgen. Dus dat is denk ik ook wel een onderdeel van die politieke versnippering. Versterkt, zal ik maar zeggen, de medialogica versterkt de simplicity constraint. Dus je hoort er denk ik ook bij. Maar ja, hele herkenbare ontwikkelingen. Die ik zelf ook heb gezien toen ik politiek actief was. Ja.
En toen je net zo zat te luisteren, kwamen toen meteen bepaalde dossiers of momenten bij je op?
Ja, even de simplicity constraint bijvoorbeeld. Moet ik gelijk denken aan pensioenen.
Ja.
Pensioenen kan een heel ingewikkeld technisch onderwerp zijn.
Ook voor een hoogleraar economie, nauwelijks te volgen.
Precies, ja. En tegelijkertijd is het ook een heel emotioneel onderwerp. Want het gaat over het toekomstig inkomen van mensen als ze niks meer kunnen. Even als ze afhankelijk zijn van pensioenfondsen, bij wijze van spreken. Dus daar zit ontzettend veel ingewikkelde techniek achter. Die je moet vertalen naar de emotie van degene waar je het voor doet. Dat is echt heel erg ingewikkeld.
Ja.
En daar is het ook heel makkelijk om daar een soort valse frames of een verkeerde voorstelling van zaken te maken die angst aanjaagt.
Je hebt wel frames nodig om het uit te leggen, denk ik. Maar herinner je zo'n frame of hoe je dat gevecht eigenlijk dan toch aangegaan bent?
Nou, een heel concreet voorbeeld is het casinopensioen.
Ja.
Er is heel snel weer een frame opgeplakt. Dit wordt een casinopensioen, want alle pensioengeld wordt belegd op de beurzen.
En dat was al zo, toch?
Nou ja, dat was al zo. Dus we hebben natuurlijk een groot deel van onze huidige pensioengelden wordt natuurlijk al belegd op de beurzen en in obligaties en in vastgoed. Maar als je daar genuanceerd afstand van wil nemen, dan heb je een aantal stappen nodig om zo maar zeggen te argumenteren dat het allemaal nog best wel verantwoord gebeurt. Maar een aanvaller hoeft alleen maar het casinopensioen te munten en heeft al, zo maar zeggen, de aandacht te pakken en heeft al, zal maar zeggen, de schijn mee, als het ware. Dus dan kost het als bestuurder 3, 4, 5 lagen om dat frame weer een beetje te ontmantelen.
Ja.
En dat maakt het zo ontzettend ingewikkeld, omdat je continu het gevoel hebt dat je tegen de bierkaai aan het vechten bent.
Ik heb soms het idee dat we in twee politieke werkelijkheden zijn terechtgekomen. Je ziet de grote debatten met alle sociale mediafilmpjes in de Tweede Kamer. Het politieke vuurwerk, het hanengevecht, noem maar op. En je hebt aan de andere kant de commissievergaderingen, de specialisten die noeste arbeid verrichten, waar zelden een journalist echt op afkomt om daar verslag van te doen. Maar de kiezer, die kijkt vooral naar het vuurwerk. En soms heb ik het idee dat door die polarisatie en die fragmentatie er een soort selectie optreedt, dat we steeds minder van die noeste, hardwerkende dossiervreters in de Kamer krijgen. En vooral die hele zeg maar, tikkeltje narcistische, aandachtzoekende types die het debat beheersen in de plenaire zaal. Is dat ook iets wat veranderd is?
Nou ja, even een nuance. Ook van politici zijn er verschillende mensen nodig. Je hebt ook mensen nodig die heel beeldend een verhaal kunnen vertellen. Om een deel van je achterban te mobiliseren of te enthousiasmeren. En je hebt ook mensen nodig die bij wijze van spreken investeren in de nitty-gritty details van een belastingplan of van een pensioenstelsel. Wat ik zelf altijd in mijn eigen periode heel belangrijk heb gevonden in de samenstelling van een fractie, is dat de beide er zijn. Dus dat het niet alleen maar mensen zijn die, zal maar zeggen, voor het camerabeeld gaan. En ook niet alleen maar mensen zijn die voor de details of de comma en de bijzin daarachter gaan.
Maar kiezen kandidatencommissies niet nu veel meer voor die mensen die heel goed die media kunnen bespelen?
Ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met het snellere verloop en met de kortere periode dat kabinetten zitten en de periode tussen verkiezingen, zal maar zeggen. Je ziet, elke keer zie je natuurlijk weer dat selectiecommissies van kandidatenlijsten moeten kiezen wie heeft het de afgelopen periode goed gedaan. En als jij maar anderhalf jaar de tijd hebt gehad, heb je niet de tijd gehad om een mooie wet te maken.
Dat wordt dan een self-fulfilling prophecy, zeg je. Want ga je op de volgende lijst weer.
En ondermijnt dat niet op een bepaalde manier ook het kiezersvertrouwen? Want op het moment is dat je niet de goede wetgeving hebt, dat wetgevende debatten, dat parlementariërs daar maar 3 vragen kunnen stellen, omdat je 20 fracties hebt, dat de wetgevingskwaliteit en de uitvoering achteruit kachelt. En dat je daarmee je eigen politieke teleurstelling organiseert. Is dat niet ook iets wat is toegenomen?
Dat is een beetje de paradox van de afgelopen jaren. Hè. Zal ik maar zeggen. Toen ik 2010 begon, waren er nog een paar grote volkspartijen, hadden veel zetels. Ja, dus even CDA, VVD, Partij van de Arbeid. D66 was altijd iets kleiner. En ook GroenLinks toen, 10, 12 zetels. Maar die oude volkspartijen waren dan nog steeds heel dominant. In die 12 jaar dat ik politiek actief ben geweest, heb ik gezien dat er steeds meer satellieten zijn gekomen van die oude volkspartijen. Dus ik denk Volt voor D66. Denk NSC, BBB voor het CDA bijvoorbeeld. Denk ook aan Ja 21 voor de VVD.
Ja.
Denk aan Denk als afsplitsing van de Partij van de Arbeid. De Partij voor de Dieren, SP. Waardoor de satellieten, zal ik maar zeggen, van de oude volkspartijen, die moeten iets harder schreeuwen om aandacht te krijgen, want ze zijn meestal wat kleiner. Maar zorgen er ook voor dat de oudere, grotere partijen zich ook daartoe moeten richten. En ook daar, zal ik maar zeggen, een beleid of hun uitingen op moeten gaan richten. Waardoor je soort middelvliegende krachten, uit elkaar vliegende krachten krijgt. Die niet meer, zal ik maar zeggen, zijn gericht op het midden. Of op het compromis. Of hoe gaan we een balans vinden tussen kapitaal en arbeid? Hoe gaan we een balans vinden tussen herverdeling en het geld verdienen, bij wijze van spreken. Maar juist, zal ik maar zeggen, je eigen achterban bedienen.
En een soort bubbelpartijen worden het, hè? Dus elke bubbel zijn eigen partij.
Precies, zijn eigen algoritme. Ja, zijn eigen,
en dat is niet meer gebaseerd op inhoud. Maar als ik je zo hoor praten, denk ik ook, niemand richt zich meer op het midden. En dan denk je, ja, want wie zit daar dan nog in het midden? Wie is dat?
Ik denk heel veel kiezers.
Maar niet qua bubbel.
Wat ik heel positief vind van de huidige campagne, bijvoorbeeld van Bontebal, maar ook van Jette, die focussen zich echt nu op het politieke midden.
Die proberen dat te doen.
En dat vind ik ook heel verstandig. Want daar zit een groot deel van het electoraat zit daar. Ik denk dat er ook heel veel mensen zitten van de stille meerderheid.
Vind ik heel interessant. Als je nou zegt, je hebt allemaal satellietpartijen die op een bepaalde manier ook aan identiteit steeds meer zijn gaan hangen. En je wil ook een middenpartij. En dat proberen Bontebal en Jette nu te doen. Welke identiteit past daarbij? Dat is dan fatsoen en rust en samen.
Saai.
De volgende stap is, en dan komen we vanzelf bij gevestigde belangen. Rust en samen en genuanceerd betekent dus dat je bereid moet zijn dingen op te geven.
Ja.
Wat zijn die dan bereid om op te geven? Daar hoor ik in het debat nooit iets over.
Nou, ik denk dat er nu wel ook wel echt iets veranderd is ten opzichte van 4 jaar geleden. Ik zat in het kabinet Rutte 3. En in die periode kwam bijvoorbeeld de eerste Raad van State uitspraak over stikstof. Ja. En toen was Carola Schouten was nog minister van Landbouw, was er verantwoordelijk
2019.
Voor. 2019. Ik zat naast Carola in de ministerraad. Ja. Dus en ik zat zelf met de pensioenen. Wat ook een heel groot gevecht was, politiek en qua meerderheden. Toen zag je, zal ik maar zeggen, de startpunt van de polarisatie. Dat ontstond eigenlijk op dat moment.
Met stikstof.
Ja. Want eerst de Raad van State zegt, Nederland doet te weinig. En daarna ontstond, zal ik maar zeggen, tegen de boeren. Ja. Dus, en de omgekeerde vlag.
Ja, D66 best een rol.
De halvering van de veestapel is natuurlijk ook een polariserend ding geweest.
Nou ja, vooral door dat op tafel te leggen zonder goed plan en met respect voor boeren.
Zeker. Dus alle partijen hebben dat gedaan. Maar dat werkt ook heel goed in je eigen achterban. Want in je eigen achterban gaat iedereen er dol op. Wat goed.
Ja.
Maar het zorgt er wel voor dat de partijen uit elkaar bewegen. En het ook niet meer in zekere zin gaat over stikstof.
Nee.
Het ging uiteindelijk over identiteit. Het ging over omgekeerde Nederlandse vlag. Het ging over, mogen wij nog wel leven zoals we gewend waren om te leven? Of moeten wij voor een klimaat- en woke-terreur?
Ja, en het ging dus ook om klimaat en mensen die waar hun identiteit aan dat klimaat hing.
Ja, precies. En dan verwijder je uit elkaar.
Ja.
En dan geef je ook heel veel brandstof aan de satellieten. En dat zie je bij het CDA. Wat er bij het CDA gebeurd is met NSC. Dat is natuurlijk net een andere achtergrond dan stikstof.
En die hebben twee satellieten. Ik heb BBB en NSC.
Maar je ziet het ook bij Volt D66. Je ziet het ook bij. Je ziet op verschillende assen zie je die polarisatie en die brandstof voor identiteitspolitiek.
Ja.
En die identiteitspolitiek die zorgt ervoor dat gaat heel lekker in die medialogica. Hè, identiteitspolitiek. Want ik kan heel erg zeggen op waarden en op beelden en op. Dit is mijn Nederland, dit is jouw Nederland. Kun je zo maar zeggen televisie maken.
Ja. Bas. Ja,
dit is een replica van de these van Ezra Klein. Die een boek heeft geschreven. Why we are polarized. Hij zegt dat kiezers zich uitsorteren langs één, zou ik zeggen, grote identitaire politieke as. Als je in Amerika zegt, ik ben voor geweren, dan weet je al wat de posities zijn van een kiezer op alle andere dossiers. En tot op zekere hoogte zie je iets vergelijkbaars, denk ik, in Nederland optreden. En daar wijst Wouter op dat die identiteitspolitiek polariseert. Die trekt als het ware het midden leeg. Terwijl als je naar op een beetje sceptische, afstandelijke manier gaat kijken naar wat mensen misschien rationeel zouden willen, dat ze misschien door die krachten, die extreme opzoekende krachten in de politiek uit elkaar gedreven worden. En dit is een lange aanloop om een vraag te stellen. Zie je ook een manier waarop je die krachten kan omdraaien? Want ik zie alleen maar een paar voorbeelden. Ik dacht dat Obama in Amerika een redelijk voorbeeld was om de boel weer een beetje bij, maar tegen de klippen op. Nu is het weer helemaal uit elkaar gevallen. Zie jij manieren of voorbeelden of heb je ideeën over hoe die extreme identitaire krachten weer een beetje de fles in kunnen?
Nou, waar ik heel veel van geleerd heb, en in alle eerlijkheid was mijn voorganger als minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, die daar mee was begonnen. Het ging over de polarisatietheorie van Bart Brandsma. En als minister van Sociale Zaken was ik ook verantwoordelijk voor integratie. En dus ook was verantwoordelijk voor de Zwarte Piet discussie. En bij de Zwarte Piet discussie zag je precies dit. Je had dus één kleine groep die heel vocaal was tegen Zwarte Piet. Van discriminatie en uitsluiting. Maar ook een kleine groep aan de andere kant die heel erg vocaal was, een beetje aan de extreemrechtse kant, met Zwarte Piet moet Zwarte Piet blijven.
Maar het begon in het midden met mensen die zeiden, ik ben geen racist.
Nou precies, maar dus door die twee polen en het debat daarover, voel je in het midden, voel je dat je een soort verplicht bent om keuze te maken.
Om een standpunt
om voor de ene kant of naar de andere kant te gaan. Terwijl een heel groot deel van de stille meerderheid
wil
dat helemaal niet. En heeft een heel genuanceerd beeld hierover.
Ja.
En vindt het prima als Zwarte Piet stroopwafelpiet is. Maar vindt het ook weer een beetje bizar dat het alleen maar racisme of discriminatie zou zijn. En juist, zal ik maar zeggen, niet als politicus voeding geven aan die polen. Kan ervoor zorgen dat je de meerderheid in het midden, zal ik maar zeggen, in zijn kracht houdt. Of juist ook.
Maar je moet dus als politicus niet bezwijken voor de verleiding om de hele tijd naar de polen te gaan, naar de satellieten te gaan, uit angst dat je je electorale positie op de flanken verliest.
En dat is dus heel erg moeilijk in een medialogica, waar elke journalist aan jou vraagt, spreek je nou eens uit over Zwarte Piet?
Ja.
Spreek je nou eens uit, wat vind je nou zelf daarvan?
Ja.
En dan moet je als bestuurder, als politicus, dan toch proberen, zal ik maar zeggen, om in je achterhoofd te houden. Als ik nu een van de polen brandstof ga geven, ga ik mijn eigen probleem vergroten.
Ja. Zie je ook een rol voor, je zou kunnen zeggen, media, om zelf minder dat vuurtje op te stoken? Want ik heb het idee dat moderne media draaien op stokenbranden, draaien op die extreme. Dat levert kliks, luisteraars, kijkers, lezers. Terwijl je zou willen dat het publieke belang gediend is met wat gematigdheid
hierover.
Mag
ik daarin heel even? Ik geef soms mediatrainingen en daar heb ik één kort dingetje. Dat ga ik jullie dan nu even vertellen. Want mensen denken altijd, ik snap die media niet. Ik heb een achtergrond in journalistiek. Hè? En dan zeg ik altijd, onthoud één woord. En dat woord is pieps. P-I-E-P-S. En dat verklaart alles. De eerste P is van problemen. We van de media hebben het doorgaans liever over problemen dan over oplossing. De I is van incidenten. Liever incidenten dan lange lijnen en trends. De E is van emotie. Dat liever dan. Zeg het maar.
Ratio.
Ja. De laatste P, de tweede P is van personen. Dat hebben we liever dan gezichtsloze organisaties. En de S is van strijd. En dat hebben we liever dan samenwerking. En dan kan je nu allemaal denken, wat een eikels bij de pers. Maar dat zijn wij, de burgers. Ja. Wij klikken daarop met z'n allen.
Dat wil ik ook zeggen, inderdaad. Uiteindelijk is het zo dat wij de kijkcijfers laten zien dat het werkt. Dus dat mensen ook geïnteresseerd zijn in die strijd of in die emotie. En dus dat heel logisch is dat of het nou tv is of een krant of een social medium, gaat dat opzoeken, want die heeft kijkcijfers nodig. Ja. Die heeft kijkers en luisteraars nodig.
Ik wil even nog terug ook een beetje naar jouw ervaring en naar jouw rijtje, Bas, van constraint, van obstakels. En dat is die gevestigde belangen. We hebben natuurlijk in het verleden ook wel grote dossiers gezien die moesten veranderen. Nou ja, jouw pensioenakkoord is er één. Ik werkte zelf ooit op het ministerie van Financiën. Dan heb je eigenlijk een soort smeerolie nodig. Je hebt gewoon geld nodig om dat op te lossen. Waarom lossen we het niet op met geld?
Dat is een goed punt. Want als we nu terugkijken naar bijvoorbeeld 2001... de belastingherziening van Zalm en Vermeend. Toen was er 5 miljard gulden, geloof ik, smeerolie beschikbaar. Ja. Om die belastingherziening ook te laten slagen.
Klinkt nu als weinig, was een flinke zaak.
Was toen ook een veel lager BBP.
Ja.
Dat was echt heel veel geld toen de tijd. Maar ook recent hebben we dat natuurlijk ook aan de orde gehad. Hè? Dus bij de stikstofaanpak van, zal maar zeggen, kabinet Rutte 3, Rutte 4,
stond er
25 miljard euro klaar ter compensatie van
de verliezers.
Van de verliezers.
Ja.
Dat is om een onbegrijpelijke reden is dat uit de boeken geschrapt bij de vorige formatie. Maar dat is wel een manier om, zal maar zeggen, de verliezers te kunnen compenseren en daarmee wel het algemeen belang, zal maar zeggen, dichterbij te brengen.
En het alternatief is het langer laten duren, zoals nu, hè, zodat misschien toch die achterban van de BBB gaat inzien van, oké, misschien moeten we dan maar.
Ja, maar ondertussen heb je wel heel veel economische schade.
Ja.
Want bouwvergunningen liggen stil, rechtszaken
hangen kost meer dan die 25 miljard.
Ja, dus uiteindelijk is het denk ik heel verstandig om een beetje smeerolie te hebben.
Verkiezingen zetten politici zich ook vast, hè? Want dan gaat het over de hypotheekrenteaftrek. Hoe kan je als politicus dan nog verder als je je zo vast hebt gezet? Met allerlei, we gaan de hypotheekrenteaftrek mag je niet aankomen. Dit gaan we zeker niet doen. Dat is voor ons heilig.
Ja. Nou, even ook in mijn ervaring, ik heb er een aantal meegemaakt. Hè? 65 blijft 65. De hypotheekrenteaftrek staat als een huis. Vaak is het ook in de campagne een manier om relevant te worden voor de campagne.
Snap ik, maar je hebt de erfenis nog jarenlang.
Precies, want daarna zit je dus aan de formatietafel en dan moet je dus deze totempaal moet je weer gaan ontmantelen. En wat er dan vaak gebeurt is dat zo'n partij dan zegt, ja, ik heb een belofte gedaan aan de kiezers tijdens de campagne. Die kan ik niet zomaar laten gaan, want dan gaat mijn geloofwaardigheid eraan. Dus we zullen er maar omheen moeten werken. En dan krijg je dus een soort suboptimale oplossingen. Om, zal ik maar zeggen, de belofte gestand te houden.
Ja.
Ondertussen wel iets te gaan doen daaraan.
Ja.
En ik begrijp wel hoe het ontstaat in zo'n campagne. Want als jij in de verdrukking staat,
Kan het ook een politieke strategie zijn?
Dat is het ook.
Namelijk dat op het moment dat je zoveel totempalen of breekpunten hebt geformuleerd, dat het een manier is om allerlei concessies af te dwingen tijdens een formatie, zodanig dat je beter uit zo'n onderhandeling komt.
Ja, sterker nog, een andere wet is natuurlijk dat de grootste partij, degene die het grootste wordt bij de verkiezingen, vaak ook het meest inhoudelijk inlevert bij de formatie. Want de andere partijen gaan iets willen veroveren op de grote partij. Ik ben zelf dus informateur geweest voor Rutte 4. Toen was het VVD de grootste partij geworden en D66 de tweede partij. Maar zat wel in een soort centrumrechtse combinatie, hè, met VVD, CDA en ChristenUnie. Dus inhoudelijk heeft D66 toen ontzettend veel voor elkaar gekregen.
Ja, juist door de kleinste te zijn.
Juist door de meest progressieve te zijn en niet de grootste te zijn. Dus dat is een mechanisme wat je altijd ziet. Dus de grootste partij moet inleveren ten opzichte van de kleinere partijen om ze aan boord te kopen. Maar als je dan die kleine partijen hebt die in de campagne vanuit een soort electorale angst bepaalde totempalen gaat inbrengen. Van de hypotheek aan de aftrek staat als een huis. Of ik ga niet bewegen op de AOW, is 65 jaar. Ja, dan creëer je daar echt wel een groot probleem mee daarna.
Ja.
Waardoor de formatie vaak ook heel lang duurt. Je een aantal fases nodig hebt om weer uiteindelijk in een samenstelling aan tafel te komen die zicht heeft op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal.
Zijn die formaties ook zo lang omdat die partijen wel weten dat ze door de pomp moeten, maar dan achterbannen kunnen bewerken?
Ja, ja. Van dat ze ervoor gevochten hebben en dat ze onvermijdelijk is dat landsbelang nu echt vraagt dat ik die totempaal nu toch inlever. Want even, Geert Wilders heeft het in 2010 gedaan. Hè? Geert Wilders heeft een campagne gevoerd met 65 bij 65. Maar dat hij aan de formatietafel was, heeft hij het laten vallen. Dat heeft hem jaren achtervolgd. De zin van het jaarlang is dat voor de voeten geworpen bij campagnes.
Ja.
Dus dat kan je alleen maar doen als je al een paar maanden, zal maar zeggen, onderhandeld hebt en niet verder bent gekomen.
Ja.
En daarom ben ik altijd zo bang voor dit soort totempaden. Want ik zie ze nu ook in deze campagne. Dat betekent dat de formatie zo meteen weer echt ingewikkelder
gaat
worden.
Wordt. Wat voor totempalen hebben jullie bij D66 wel eens moeten laten vallen?
Democratische vernieuwing.
Nou ja, ja precies. Ja, de gekozen burgemeester. Of het referendum. Of,
ja, maar die hebben jullie natuurlijk nooit als keihard eis of wel op tafel gelegd.
Nou, niet in mijn periode, maar al jaren daarvoor, denk ik. Maar ook dat werd natuurlijk wel steeds gezegd.
Jullie hebben dat wel moeten afschudden van dat jullie alleen maar daarvan waren. Ja, ik snap het. Ik wil nog even, omdat hier natuurlijk een politicus met een rijk verleden en ervaringen zit, even toch checken, is er nog een moment wat je wilt delen, wat past bij die obstakels waar we het nu over hebben? Zo'n medialogica momenten dat jij ergens aan tafel zat en je realiseerde van ja, ik moet hier nu in frames praten waarmee ik mijn pensioenakkoord geen era doen of aandoe of...
Nou, sowieso, het pensioenakkoord heeft voor mij 2-3 jaar geduurd. Er zijn verschillende fases geweest. En in al die 2-3 jaar heb ik met ontzettend veel meel in de mond moeten praten.
Ja.
Want het was ik moest de polder bij elkaar houden. Dus de werkgevers en de werknemersorganisaties in de SER. Ik moest de coalitie, dus de 4 partijen die toen de regering vormden, VVD, CDA, D66, ChristenUnie. Maar ik moest ook 2 oppositiepartijen, namelijk GroenLinks en Partij van de Arbeid, toen nog apart, moest ik betrokken houden en erbij houden.
Ja, dat was hartstikke moeilijk. En je zei net al, en dan krijg je van die frames als casino-pensioen en dan kom je er niet meer uit. Misschien andere momenten waar je ziet van dat is voor mij echt een medialogica moment waardoor we snappen, eigenlijk kan die democratie dadelijk gewoon niet meer functioneren. Nou,
wat ik zelf aan mijn vrienden altijd uitlegde, toen ik Kamerlid was, zeiden ze van, waarom zit er bij de Wereld Draait Door nooit iemand, een politicus, die bevlogen vertelt?
Ja.
Dan maak ik altijd de vergelijking tussen aan de Wereld Draait Door tafel zat een acteur en een muzikant en
allemaal mooie dingen.
Schrijver, wetenschapper.
Wetenschapper.
Ja. Mensen met passie.
En een politicus.
Ja.
En aan de auteur werd gevraagd, u heeft een prachtig nieuw boek geschreven, vertel daar iets over. Aan een muzikant, heeft een prachtige nieuwe plaat. En de eerste vraag onderliggend aan een politicus was, welke leugen komt u vandaag weer vertellen? En
heb je dat zo ervaren?
Ja.
Ik heb dat meerdere malen gezien.
Ja.
Dat ik had de indruk dat heel vaak Matthijs van Nieuwkerk dacht dat hij even met een hakbijl op een politicus moest inhakken.
Ja, maar het gaat niet alleen over Matthijs van Nieuwkerk. Het ging over bijna alle, ook Nieuwsuur nu in deze campagne. Enerzijds begrijp ik dat, zou maar zeggen, de aanpak is, je moet politici hard aanpakken.
Zij interviewen alle partijleiders.
Precies. Ja? Op een scherpe manier. En dat is denk ik ook, dat is ook de taak van de journalistiek, de vierde macht en de controle daarop. Maar op het moment dat, zal maar zeggen, de insteek echt wordt, ik ga jou eens even aanpakken op jouw leugens, dan zit de kijker thuis, ziet natuurlijk ook alleen maar, zal maar zeggen, het beeld. Oh, er zit
hij zal
iemand
wel een leugenaar
liegen.
Zijn. Ja.
En
jij zegt, daar spelen zij een rol in. Zij bevestigen dat beeld van alle politici zijn leugenaars.
Ja. Ja, ik zat toevallig even naar de uitzending van Rob Jet. Niet toevallig, ik zat naar Rob Jet's uitzending te kijken. Ik werd er voor de voeten geworpen. Jij heeft tegen 3 moties gestemd de afgelopen 3 jaar. Ja, je hebt hoeveel duizenden moties. Ja. Je weet niet meer wat daarin staat. Dus dan moet je dan ook zeggen, ja, ik heb geen idee wat daarin staat. Waardoor je toch ook weer een soort frame krijgt. Hij heeft geen idee waar hij het over heeft. Maar hij stemt erop
tegen. Zeg jij hier, de journalistiek neemt de rol om de macht te bevragen en kritisch te benaderen heel serieus. Maar de rol om te laten zien wat de macht wil, die nemen ze eigenlijk niet serieus?
Ja, maar die vind ik wel aan aandacht ingeboet hebben. Okay. Dus ik denk dat het...
Bas?
Ik zit met heel veel ergernis naar de manier waarop politiek benaderd wordt door, zeg maar, de talkshows te kijken. Ik grap dat er per week minimaal 3 televisies uit het raam gaan. Omdat de politiek per definitie cynisch benaderd wordt. En dat ondermijnt het vertrouwen, denk ik, dat mensen hebben in de politiek.
Dat denk ik ook, ja.
En ik vraag me af of zeg maar de Johan Derksen van de wereld in de gaten hebben welke invloed ze hebben, welke rol ze spelen in onze democratie. In het instand houden van wat Bontebal het democratische ethos noemt. Maar dat het, denk ik, ook veel moeilijker is dan ze wel eens suggereren aan de talkshowtafels om beleid te maken, om wetten te doen, om compromissen te sluiten. Dat je, zeg maar, al die nadelen die we net hebben genoemd bij die medialogica, zeg maar, uitvergroot worden. Ja. En er zit een soort averechtse dynamiek, naar mijn idee, in dat als mensen jaar in jaar uit politici doorgezaagd zien worden aan die talkshowtafels, dat ze vanzelf cynisch worden en dat het dan vervolgens ook heel moeilijk wordt om weer op een normale manier politiek te gaan voeren.
Ja, maar er zit ook wel één laag tussen, denk ik. Even, ik denk ook dat bepaalde talkshows ook er wel in slagen om een menselijk gesprek te voeren. He, dus de mens achter de politicus te laten zien, wat ook een waarde heeft in zichzelf. Wat ik meer onderliggend echt wel ingewikkeld vind, is, zal maar zeggen, en dat schets jij ook, is, zal maar zeggen, de houding van welke leugen kom je vandaag weer vertellen. Ja. Dat erodeert wel degelijk het vertrouwen in de politiek. En natuurlijk kun je altijd zeggen, ja, dan moeten ze maar niet liegen, of dan moeten ze maar een goed antwoord. Dat is altijd waar. Hè? En de journalistiek moet ook altijd de aanvaller zijn en de controleur van de macht zijn. Dat vind ik principieel dat waar is. Maar er hoort ook een verantwoordelijkheid bij.
Even dan toch, dan moeten we hem ook weer terugleggen bij politici. En je hebt al wel van alles genoemd, hè, maar dit is allemaal medialogica. Wat is wat jou betreft nou de rol van politici zelf om, ja, daarin dan toch, gegeven die mediastorm die er altijd om ze heen hangt, het goed te doen?
Nou ja, dat is best ingewikkeld. Want je moet het dan toch proberen om weer saai te maken.
Okay.
Hoe doe je dat?
Ja, hoe doe je dat? Nou, wat ik bijvoorbeeld het best interessante vond van Bontebal in deze campagne was, op een gegeven moment heeft CDA gezegd, we gaan niet meer meedoen met die moties die voor de bühne zijn. Ja. Toen ik dat las, dacht ik, nou, wat verstandig. Want
De Antifa-discussie was dat, toch?
Nee, dus meer in zijn algemeenheid. Er worden dus duizenden moties ingediend. Ook allemaal spreekt uit moties of groetjes aan de achterban moties. Die allemaal niks veranderen in het wetgeving. Of gewoon meer soort. En daarvan zijn alle politieke partijen laten dan zien, zal maar zeggen, welke partijen hebben voor en tegen gestemd. En daar worden de politieke partijen dan op aangesproken.
Ja, ik hoorde hem van de week ook. Hij had tegen een motie gestemd, omdat hij zei, het was een onzin motie. Stemmen we tegen? En dan moest hij verdedigen waar hij tegen was. Ja.
Dus ik vond het heel dapper dat hij dat deed. Want dan daarmee zeg je, ga je ook terugduwen op, zal maar zeggen, de erosie van die motiediarree die er is. Maar hij moet wel elke keer, zal maar zeggen,
verantwoorden.
Ja. Dus op een gegeven moment ga je dan denken, nou, weet je wat, ik stem wel voor, dan heb ik dat gezeik niet meer.
Oké. Ja,
maar dat vind ik wel. Nou ja,
maar is het kamerwerk zo zeg maar ingericht, zo iedere dag hiermee bezig zijn. Is dat te alles overheersend geworden?
Ja, uiteindelijk gaat het er dus niet over. Uiteindelijk gaat het dus over de kwaliteit van de wetgeving.
Laten we eens even gaan kijken, wat is er dan toch wel mogelijk? Hoe kan je nou goed beleid maken?
Als ik dit verhaal over Bontebal hoor, dan denk ik, zou het helpen op het moment is dat we vooral in de journalistiek de vraag stellen, is er geld, is er macht of is er een wet in het geding? En proberen de ruis die er om me heen zit wat te onderdrukken. Zou dat een idee zijn?
Nee, ja, het zou een idee zijn, maar ik ben bang dat het niet gaat werken. In de zin van, het doet niet iets aan de pieps die jij net noemde.
Ja.
Dat gaat niet weg. Dat is er. Dus ik denk, en dat van de journalistiek vragen vind ik ook echt, lijkt me ook ingewikkeld. In de zin van de kijkcijfers, de
strijd. Die zitten ook in een prikkelomgeving waar het bijna niet anders kan.
Maar dus je misschien hebt wel, denk ik, verantwoordelijkheid als politiek om daar een beetje een weerwoord op te bieden.
Oké, en als we het dan hebben over, hoe kom je nou toch tot goed beleid? Je gooide er net één op tafel, dat was, maak het saai.
Mm-hmm.
Hoe dan? Want dan kom je ook niet meer in beeld.
Nou, even, als je nu kijkt naar de grote dossiers, van, jullie hebben ze ook een aantal in de vorige podcast besproken. Migratie,
wonen, zorg,
toeslagen,
onderwijs,
belastingen, stikstof.
Ja.
Het zijn allemaal dossiers waar al langer over gesproken wordt, waar ontzettend veel rapporten onder liggen, waar eigenlijk deskundigen echt wel weten wat er moet gebeuren.
De hele premisse van deze podcast.
Ja. Heel veel dingen kunnen wel. De stikstofrapporten van Johan Remkes zijn er geloof ik 3 ondertussen. Daar staat echt wel in hoe je het zou moeten aanpakken. Ik denk dat wat de kans is op dit moment, dat het de afgelopen jaren zo stil heeft gestaan en zo weinig is gebeurd en er zoveel ruzie is geweest, wat ook heeft geleid tot het uiteenvallen van volkspartijen, is dat er nu een kans bestaat dat we wel degelijk die 3-4 dossiers die er lang liggen nu echt gaan oplossen. Dat we ook daarvoor ook de tijd nemen. Dat gaat niet in 4 jaar. Daar heb je altijd 4 tot 8 jaar voor nodig. Maar heel veel ingrediënten liggen er wel.
Ja. Waar is dat dan gecreëerd? Doordat we het zo zat zijn om niks te doen.
Ja, en dat we zo lang stilstaan. Dat we ook zien dat nog meer polarisatie op die thema's niet gaat helpen.
Ja, we zeiden net al, dat heeft dus bij stikstof meer gekost dan die 25 miljard die er lag.
Precies, ja.
Maar daardoor,
als je migratie denk ik ook.
Soms moet je voelen dat het schip tegen de wal aankomt.
Ja. Dus ik hoop nu ook wel, dat is een beetje hoop, maar ook wel een verwachting eerlijk gezegd, dat de politieke middenpartijen die nu morgen de verkiezingen hebben, het ook wel zien. Dat als ze dit weer niet oplossen en er weer, zal maar zeggen, een identiteitsshow van maken, dat je daarmee weer verder van huis bent en nog meer.
Ze moeten eigenlijk een soort kartel vormen met elkaar.
Ja, precies. dit is waarop ik aansla. Het is een prisoners dilemma voor iedere politicus, voor iedere partij, om niet mee te gaan in die identiteitsshow, of hoe je het ook omschrijft. Je moet eigenlijk met z'n allen afspreken, dit gaan we niet meer zo doen. Maar het probleem is, één partij hoeft er maar van af te wijken en je zit weer terug in het politieke hanengevecht.
Dat is waar.
Heb je een idee over hoe we daar,
hoe doen we dit prisoners dilemma? Wat vergt een prisoners dilemma?
Ik had eigenlijk gehoopt, en ik heb ook af en toe wel de afgelopen maanden wel tegen mensen gezegd, en eigenlijk gehoopt dat een aantal partijen voor de verkiezingen zouden zeggen, op deze 3-4 dossiers, dit gaan we,
we nemen allemaal hetzelfde standpunt in.
Dit gaan we zo oplossen.
Dat hoopte ik nou ook.
Daar gaan, we geen politiek debat over voeren. Eigenlijk impliciet zie je wel dat het een beetje gebeurd is.
Waar?
Nou, stikstof is het bijna niet over gegaan. Het is geen brandstof op het vuur gegooid.
Ja.
Bij migratie zie je dat het een ander debat is dan 2 jaar geleden.
Ja, zeg je, ik zie aan de manier waarop het debat gevoerd wordt, dat daar het idee nu al is, wij gaan hier uitkomen.
Ja, de belastingherziening ligt er nog niet, denk ik.
Nee.
Toeslagen misschien. Ik heb ook jullie uitzending met Pieter Hazekamp geluisterd.
Ja.
Ik denk dat er op wat kinderopvang best wel een richting is om dat op te lossen. Zorgtoeslag misschien ook nog wel. Maar belasting in de brede zin ligt dat er niet. Maar daarvoor zou ik me kunnen voorstellen dat je zegt, ik stel een commissie aan het werk, à la wat er in 2001 met Salom en Vermeend gebeurde.
We gaan sparen voor de smeerolie.
Ja, we gaan sparen voor de smeerolie om dit voor elkaar te krijgen. En dat gaan we mikken op 2033.
Je noemde net dat het kost geld in termen van smeergeld, maar het kost ook geld in termen van suboptimale oplossingen om compromissen te bereiken. Ja. Mijn waarneming als econoom is dat we de afgelopen 10, 20 jaar steeds meer suboptimale oplossingen kiezen als we al een oplossing proberen te vinden. Daar zitten dus harde politieke beperkingen op. Heb jij nu ook het idee dat het misschien minder geld gaat kosten? Of dat we nu beter beleid gaan krijgen, omdat we nu die politieke tegenstellingen, compromisbereidheid, misschien ook helderheid van het zien van een oplossing, dat die is toegenomen?
Ja. Kort antwoord, ik denk dat dat zo is. Omdat de afgelopen jaren natuurlijk verschrikkelijk zijn geweest voor heel veel politieke partijen. En er heel veel al op tafel lag waar je zo uit kan putten om het op te lossen. En dat mensen daar echt wel, politici daar echt wel klaar mee zijn. Eén ding wat ik nog wil zeggen is, wat natuurlijk politiek heel logisch zou zijn, is dat je positief uitruilt. Dus ik zeg voor deze
maar ik
partij,
zie vooral negatieve uitruilen de laatste decennia.
Dat was met Wouter Bos gingen we kwartetten bij de formatie.
En daar is hij besmet geraakt, precies. Dus positief uitruilen van jij krijgt dit en ik vind dit thema belangrijk, ik krijg dat.
Ja.
Dat is besmet geraakt.
En dan zeuren we er bij elkaar
in,
niet
in Rutte 2. Mm-hmm. Waar het kwartetspel van Wouter Bos en van, wie was het ook weer?
Weet ik niet meer.
Uri Rosenthal. Dat is een beetje besmet geraakt. Maar de kern is natuurlijk wel nog steeds een goed idee.
En dat is besmet
om positief
geraakt,
uit te ruilen.
Nee, maar dit waren volgens mij geen positieve uitruilen.
Jawel.
Dat was de bedoeling.
Maar het is maar ik had het idee van, ik geef je, ik wil deze, mag jij die hebben, zoiets.
Ja,
maar
dat vind jij een negatieve uitruil.
Dat vind ik een negatieve uitruil. Je bent het met elkaar eens dat je niet aan een paar heilige punten van een ander gaat komen.
Ja. Maar
als ik naar bijvoorbeeld een positieve uitruil in de woningmarkt ga kijken.
Ja.
Dit is één voorbeeld waar ik denk dat een positieve uitruil mogelijk is. Namelijk dat de fiscale voordelen voor de insiders worden beperkt.
Ja.
Dat er iets wordt gedaan met de behuren. Of het zij harder stijgen. Of meer subsidies voor woningbouw. Of een combinatie van die twee. Zodat die markten wat beter gaan functioneren. Daar moet zowel links als rechts wat op inleveren.
Ja.
Maar dat is leuk hoe we hier zitten te framen. Dus jij noemt het een positieve uitruil als de uitkomst rationeler is en dus de politici en de achterban de verliezen nemen. Dat hebben we nu gedefinieerd als een positieve uitruil.
Grote vraag is, gaan we nu naar minder suboptimale oplossingen? Omdat kennelijk toch door de chaos van de afgelopen jaren de politieke beperkingen als wat minder dwingend
maar we
worden.
Zijn toch een polderland en compromissen en coalities. We zijn opgebouwd op suboptimaliteit.
Ja, ik ga een beetje tegenhangen. Ik ben niet per se van een partij die van de polder is, D66. Ik heb wel als minister van Sociale Zaken heel veel samengewerkt met de polder. En ik heb ook wel gezien dat de polder, een SER bijvoorbeeld, vakbonden en werkgevers, of een VNG, de Vereniging van Gemeenten, heel erg behulpzaam kan zijn met het creëren van het draagvlak.
Dus het is qua draagvlak is het helemaal niet suboptimaal.
Maar het grappige is dat je dus als oplossing de techniek misschien een beetje water bij de wijn moet doen.
Ja.
Misschien niet de ideale situatie hebt die je zou willen. Maar de afruil met het draagvlak is dermate belangrijk dat het toch vaak gaat over 4 of 8 jaar voordat zo'n wetgeving is behandeld, door de twee kamers is en heeft ingewerkt. Dat het toch belangrijk is dat het wel gebeurt. Dat er een beetje wordt ingegeven op de optimale oplossing.
Tuurlijk.
Om dat draagvlak te creëren. Daar ben ik echt wel in de loop van mijn carrière anders over gaan
maar
denken.
Dit vind ik ook wel echt heerlijk, economen bij elkaar, toch? Hè? Dus als econoom kan je denken, jongens, maar dit is gewoon de meest rationele, optimale oplossing. Waarom doen we het nou niet? Hoe lang moest je politicus zijn om te denken omdat draagvlak ook belangrijk is?
Nou, sterker nog, in 2018 of 2019, de eerste keer bij het pensioenakkoord, ging het mis. Toen zijn de vakbonden en de werkgevers weggelopen. Toen had ik Alexander Nienhorkan langs. En die zei, ja Wouter, je zal toch water bij de wijn moeten doen. Anders komt het niet.
Ja.
En dat is voor mij een soort leermoment. Wat natuurlijk heel raar is, maar na 8 jaar politiek. Maar voor mij een soort leermoment. Ik dacht, ja, hij heeft gelijk. Dus ik moet toch iets anders gaan doen om ze weer aan tafel te krijgen. Om het draagvlak wel te creëren.
En om verder te komen.
Maar daar heb ik zelf wel ook een soort leercurve doorgemaakt. Ja.
Stel, we krijgen nu zo'n middenkabinet. En we hebben de afgelopen jaren zo vaak gehoord, daardoor is alles politiek vaag en flets geworden. Ze willen allemaal hetzelfde. Die satellieten die komen op ongenoegen, op dat het allemaal één pot nat is. Is het gevaar niet levensgroot dat je dat opnieuw weer krijgt?
Ja. Zeker als je het niet goed doet.
Ja, maar hoe zorg je ervoor dat kiezers gaan zien dat goed beleid zouden willen belonen zelfs met een stem? En dat je zou kunnen zeggen hun ongenoegen, want ze zeg maar gedempt wordt of gekanaliseerd wordt, dat mensen daadwerkelijk ervan overtuigd zijn dat een waarschijnlijk middenkabinet een aantal van de structurele problemen oplost en dat kiezers daadwerkelijk zich realiseren bij een volgende verkiezingen. Nou, die lui die hebben eindelijk wat voor elkaar gebokst, wat zo lang is blijven liggen.
Ja, en dan moeten ze dus allemaal.
En dit is eigenlijk een soort heilige graalvraag. Hoe zorg je ervoor dat kiezers goed beleid gaan belonen?
Hand in eigen boezem. Dat is natuurlijk gewoon in ook de periode dat ik actief ben geweest, niet goed gegaan. Daar is natuurlijk. Je had het over, het 1 april debat. Over ja. de formatie van Rutte 4.
Ja.
Waar ik als verkenner.
Met functie elders. Functie de omzicht, elders. De nacht ook, van Rutte.
Hier scheiden onze wegen. En alles wat daar gebeurde. Ook de samenstelling aan zich. Hè. Dus zeker D66 wilde niet door in dezelfde samenstelling. En de anderen wilden wel door in dezelfde samenstelling. Daar heeft natuurlijk een basis gelegen. Voor het wantrouwen wat daarna ontstond. Zowel over persoonlijke verhoudingen.
Leg toch even uit aan mensen die het niet helemaal meer helder hebben hoe dat dan zat.
Het kabinet Rutte 3, waar ik zelf in zat, is toen 2 maanden voor de verkiezingen gevallen over de kinderopvangtoeslagaffaire. In januari. En in maart waren de verkiezingen. Toen waren die verkiezingen en toen hadden weer de 4 partijen, VVD, CDA, D66, ChristenUnie, weer een meerderheid. Toen ontstond een hoop gedoe in die formatie over wie gaat nou met wie. En gaan we nou door met het vorige kabinet wat
jij
net was gevallen.
Je was daar verkenner, hè?
Of ik was toen verkenner, ja. Ik nam het over van Kajsa Ollegren, die toen corona had. Was ook midden in corona, maar er gebeurde er nog veel meer. Maar in ieder geval, daar is de kiem gelegd in die fase van 1 april. Dat is vlak na de verkiezingen geweest voor heel veel onderling wantrouwen. Toen ontstond ook de discussie over Pieter Omtzigt, functie elders, over notulen. Er ontstond ook wel de discussie binnen het CDA, over, ook daarover. Er ontstond frictie tussen VVD en D66 over vertrouwen we elkaar nou nog wel. En dat zie je, dat het uiteindelijk ben ik in december samen met Johan Remkes ben ik informateur geworden. Dus dat was 6 maanden later of 8 maanden later. En toen was die onvrede en die onrust en dat wantrouwen was gewoon nog niet weg.
Maar
dat
heeft
dus meegespeeld ook in de hele periode Rutte 4. Ook de basis geweest van het val van het kabinet Rutte 4, ben ik van overtuigd. En dat heeft.
Benoem nog één keer waar dat die onvrede. Want je zegt. Het idee was, we blijven met diezelfde coalitie doorgaan. Waar ging dat nou mis?
Nou, het is puur mijn beleving en mijn herinnering. Ik denk dat VVD en CDA heel graag samen door wilden met D66 en ChristenUnie. Dat D66 heel graag, zal maar zeggen, met of GroenLinks of met Partij van de Arbeid door wilde. Dat het daar ook lang op heeft gehangen. Verschillende informateurs. Marjette Harmer is van de informateur geweest. En Herman Cenk Willink. Uiteindelijk heeft Johan.
Maar waarom tast dat het vertrouwen aan? Want dat is logisch. Dat je opnieuw kijkt naar verkiezingen. Waarom heeft dat de boel zo op scherp gezet?
Omdat het uiteindelijk, zal ik maar zeggen, een machtsspel is geweest. Als,
wat persoonlijk werd.
Wat persoonlijk werd. En als 2 partijen zeggen, wij gaan niet met GroenLinks en Partij van de Arbeid samen in een kabinet zitten. Dat je al wordt gedwongen in een constellatie als D66... waar je je niet z'n lang bij voelt. En waardoor je dus inhoudelijk allerlei andere dingen moet gaan winnen om te kunnen rechtvaardigen dat je toch weer meedoet.
Wat voor andere dingen bijvoorbeeld?
Nou, dat was het klimaatstikstoffonds.
Ja, klimaatstikstof, al dat soort elementen. Waar juist bijvoorbeeld VVD en CDA inhoudelijk veel problemen mee hadden.
En dat is uiteindelijk ook de basis geweest van de val van het kabinet.
Ja, dat is de kiem geweest van daarna de val van het kabinet. Maar ook dus de onderlinge wantrouwen in die hele periode. Of het dan ging over stikstof of over wat dan ook.
Want
voor mij is Rutte 4 ook gevallen over stikstof. Maar dat kwam onhandig uit. Het CDA had op een gegeven moment zoiets van, dit gaan wij niet meemaken.
Precies,
en uiteindelijk hebben ze het geprobeerd te laten, of hebben ze het laten vallen over migratie en de nareizigers en dat soort dingen. En dat,
alles ging toen verkeerd.
Was dat voor jou een reden om ermee te stoppen uiteindelijk?
Nee, dat was al daarvoor.
Wanneer heb je besloten om te stoppen?
Eigenlijk vlak na dat 1 april debat.
Was het?
Omdat ik toen zag, en ik was er nog minister en ik zat al met de NOW-steunpakketten met corona en dat soort zaken.
Ja, want daar hebben we het helemaal niet over gehad. Heb je ook allemaal gedaan.
En maar toen zag ik ook dat er plotseling veel meer politieke partijen waren. Dat er ook niks gegund werd aan elkaar.
Ja.
Dat niet werd samengewerkt.
Ja.
Dat alles werd opgeleerd en gepolariseerd. En toen dacht ik ook bij mezelf, ik was moe na pensioenen en na corona en dan dat soort zaken. Maar ik dacht ook bij mezelf, dit is niet de goede omgeving voor mijn kracht. En dat is namelijk proberen om samen te werken.
Ja. Dus en het saai maken en niet in frames en niet in die shows gaan zitten.
Ja, precies. Ja. Ja, het saai maken. Ja. Ja.
En als je dan nu kijkt hè, naar de afgelopen jaar, nou, daar is dat op een bepaalde manier alleen maar erg geworden. Maar tegelijkertijd zoveel moeilijke dossiers. Jeuken je handen ook niet om het toch maar weer eens even, als er dan nu een kabinet komt wat denkt, misschien moeten we het wat saaier maken.
Maar ik heb nu zo'n mooie en leuke uitdaging bij de Nederlandse spoorwegen, bij de treinen. Wat zo'n heel mooi concreet product is. Ja. Waar we elke dag 1,1 miljoen mensen vervoeren. Ja. Naar werk, naar school, naar universiteit. Dat ik nu ook vind dat ik een bijdrage kan leveren aan Nederland.
Dus tuurlijk. Maar als Rob Jetten belt, ik zeg ik ga daarover nadenken en ik doe het sowieso alleen als ik welk ministerie krijg.
Nee, we gaan geen totempalen. Ik heb ook echt een contract getekend bij de NS en ik vind ook dat ik bij de NS moet blijven. Omdat ik een soort commitment.
Wanneer loopt het af?
Ik vind het ook weer zo'n
journalistenactie.
Dit spelletje over de poppetjes, over het spel, maar niet over de knikkers.
Deze meneer die kan misschien wel wat meer knikkers voor elkaar
krijgen. Zeker, en daar ben ik ook van overtuigd.
Maar dit was een heerlijke journalistieke reflex.
Ja.
Waar ik ook een standaard antwoord op geef.
Ik merk het.
Dus ik ben ook voorgeprogrammeerd. Omdat ik weet, ook dit wordt dan uitgezonden.
Gaan we dat weer doen? We merken ook meteen dat de sfeer anders wordt dan.
Ja, dus ik word ook defensiever dus daarin. Ja. Over wat ik heb gezegd, meen ik. Maar ik merk bij mezelf ook, er komt zo'n vraag. Dan ga ik daar ook op die manier
dat spelletje
ook doen.
Ja.
En daar
heb je gewoon echt geen zin meer in.
Nee.
Nee. Nee. Nee. Ik snap het.
De vraag waarmee ik begon was, hoe kun je nou zorgen dat zeg maar de incentives en de structuren voor de politiek beter worden om zeg maar die discussie en dan vervolgens het beleid beter te maken? Ik zit nog steeds eigenlijk te zoeken naar de econoom in Wouter Koolmees. heb jij nog, nou ja, je hebt er zo lang in rondgelopen, als je nu door een economenbril kijkt, van daar zit de grootste prikkel, of daar zit de grootste systeemfout. Heb je daar dan een antwoord op die twee vragen, of is dat een te grote of te ingewikkelde vraag?
Ja, het is een hele ingewikkelde vraag. Ik geloof ook niet, zal maar zeggen, dat het zit in dingen verbieden. Ik heb bijvoorbeeld heel lang gedacht over een kiesdrempel zou kunnen helpen, bij wijze van spreken. Omdat je dan tegelijkertijd denk ik ook van de diversiteit van Nederland is ook alweer gebaat bij ook kleinere partijen. Ik geloof niet dat dat soort constructies gaan helpen om dit probleem op te lossen. Nee. Uiteindelijk gaat het, en dat is een beetje een dooddoener, maar het gaat over politiek leiderschap en over de bereidheid om samen te werken, de bereidheid om compromissen te sluiten en de bereidheid.
Maar dit klinkt voor mij als ook een bezweringsformule die je zou kunnen zeggen niet stand houdt op het moment dat je ziet dat er zulke krachten op dat politieke bedrijf werken die dit allemaal ondermijnen.
Ja, dat is waar, maar ik heb geen antwoord op de vraag wat dan wel. Hè? Want dan zit je in andere structuren die niet democratisch bij wijze van spreken zijn. Daar ben ik niet in.
Dat snap ik ook.
Dus, dan ga ik een poging doen. Hè? Want ik snap wel, Bas die zegt, politici gedragen zich zoals ze zich gedragen door het systeem en de prikkels waarin we moeten leven, medialogica en alles. Dus je wil dat systeem op de een of andere manier aanpassen. En daar hebben we nu de antwoorden dan misschien niet voor.
Nee, ik denk dat, en als je puur kijkt naar wat kunnen politici doen, dan is het volgens mij wel wat ik net beschreef. Samenwerken, compromissen sluiten, uitleggen waarom je een compromis sluit. Af en toe ook dingen saaier maken, op de lange termijn schuiven om met een oplossing te komen. En leveren.
Ja.
Want dat is denk ik wel het grote verschil tussen, zal ik maar zeggen, 6 jaar geleden en nu. Nu hebben we toch voor mij allemaal het beeld dat er niet geleverd wordt.
Ja. En daardoor komt er misschien ook ruimte om te gaan leveren. En gaat die achterban dat ook accepteren.
Uiteindelijk moet de kiezer ook, de kiezer gaat erover. De kiezer moet het ook belangrijk vinden dat er geleverd wordt. Als de kiezer het alleen maar belangrijk vindt dat er polarisatie is, dan hou je het ook in stand.
Ja, je wil niet dat de grootste daden alleen maar woorden zijn.
Precies.
Ik snap dat jij zegt, hè, van ik ga niet terug. Ik zit hier voorlopig lekker. Ik heb hiervoor getekend. Het is misschien ook niet de omgeving waar ik het meest tot z'n recht kom. Maar ik heb je ook hoopvolle signalen horen. Want ik wil een beetje hoopvol eindigen. Hè? Je zegt, ik heb in deze campagne wel gezien, en ik meen om me heen te zien dat iedereen zo zat is, dat er daadwerkelijk ruimte is ontstaan om op een aantal dossiers stappen te gaan maken.
Ja.
Dus Bas, ik denk dat we... Is dat hoopvol genoeg? Of zeg je, nou, en die, al die andere analyse van wat er verder nog moet
Ik wil dat Wouter Koolmees wel weer terugkomt in de politieke arena en veel meer van zijn type politici. Want we hebben meer inhoudelijk gepassioneerde, gedreven, competente mensen nodig om al die problemen op te lossen. Ja. En dat lukt niet op het moment dat ze de politieke arena uitgejaagd worden.
En ik zag net ook echt iets heel leuks gebeuren. Want ik vertaal wat jij hebt gezegd. Nou, oké, je komt dus niet terug. En ik zag bij jou ook gebeuren. Dat heb ik niet gezegd.
Nou, dat
is dan ook dat spelletje.
Ik blijf altijd in mijn ik ben altijd politiek actief. Ik volg het altijd. Ik ben altijd ook wil ik altijd meedenken met iedereen. Ik heb nu een hele mooie baan. En ik heb ook een commitment uitgesproken naar de Nederlandse spoorwegen. Maar ik sluit helemaal niet uit dat ik, als ik al later groot ben en wat ouder ben, dat het toch weer gaat kriebelen.
Ja, we denken...
Maar ja, dat zien we dan wel tegen die tijd. Maar ik blijf betrokken. Altijd.
Dankjewel.
Dankjewel.
Voor het prachtige gesprek, voor je tocht naar deze studio. Dankjewel ook iedereen weer voor het luisteren. Naast mij zit Bas Jacobs. De redactie is gedaan door Sterre ten Houten de Lange. Mijn naam is Esther van Rijswijk. Tot een volgende keer. We weten nog niet precies waarmee. Maar
misschien komen we terug naar de verkiezingen.
Ja.
En kijken wat er dan van terecht is gekomen.
We gaan het zien.